thema wat in alle diensten waarin ik dit jaar voor ga terugkomen is het thema gastvrijheid. En wat we hebben gezien is dat van Genesis tot Openbaring gaat de Bijbel over gastvrijheid. Het begint al met de schepping, als God een gastvrije wereld maakt, een wereld waar we echt in passen. En het eindigt met een droom in Openbaring, maar ook op allerlei andere plekken in de Bijbel waar mensen opnieuw aan Gods tafel zitten. Waar God ze gastvrij onthaalt. En we gaan straks ook avondmaal vieren, dus dat laat ook zien waar gastvrijheid over gaat. En natuurlijk gaat gastvrijheid ook over hoe wij, zoals we hier zitten, gastvrij mogen zijn naar anderen. Maar het begint allemaal bij Gods gastvrijheid, hoe God ons aan tafel uitnodigt. We hebben gezien dat eigenlijk de hele Bijbel over gaat. En we zijn nu een beetje aan het eind gekomen met een serie preken over de verloren zoon. De verloren zoon is in die zin verloren dat hij echt vervreemd is van zijn vader. Gastvrijheid gaat er niet over dat mensen op zoek zijn naar God, maar dat vreemdelingen rondlopen en dat God zegt, kom maar binnen, kom maar bij mij. En we gaan dat in een serie preken, gaan we dat zien. We hebben er eentje gehad en vandaag de tweede over dat onderwerp, over dat thema. En dus gaan we lezen in de Bijbel het verhaal van de verloren zoon, Lucas 15. En we lezen het begin, zeg maar de aanleiding waarom Jezus dit verhaal vertelt. En daarna lezen we het verhaal zelf. Hoofdstuk 15 begint zo. Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en eet met hen. En toen vertelde Jezus hun deze gelijkenis. Jezus vertelt deze gelijkenis dus aan mensen die het er niet mee eens zijn, dat Jezus al die mensen aan tafel ontvangt. Die zijn het publiek. En dan vertelt hij, in vers 11, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. En daar leidde hij een losbandig leven en verkwiste zijn vermogen. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en hij dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de vet al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad. Trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. En de oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en hij vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel teruggevonden heeft. De oudste zoon werd woedend en hij wilde niet naar binnen. En zijn vader kwam naar buiten en hij tracht hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. U hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. Stel je voor, op een dag, en het had gekund, op een dag stuurt de vader van die twee zonen de oudste zoon op zakenreis, terwijl de jongste dus al weg is. Had gekund, op zakenreis. En stel je voor dat die oudste zoon in Eilat komt. Eilat is, als je Israël hebt, dat loopt in zo'n puntje naar de Rode Zee. Hij komt in Eilat, het is een havenstad, daar kom je voor een zakenreis. Stel je voor dat hij na een lange dag werken daar in Eilat komt. Eilat is niet alleen een havenplaats, het is natuurlijk ook een badplaats. En na een lange dag werken, vermoeid, loopt hij langs het strand. En wie ziet hij? Dreadlocks, gebruind, gespierd, in een strandtent. De jongste zoon, heet de strandtent. Op een loungebank, omringd door relaxte muziek. Achter de strandtent staat een jeep met kitesurfspullen, net gebruikt. En zo te zien heeft de jongen met de dreadlocks die spullen net gebruikt. Wie ziet hij? Hé broertje, zijn jongere broer had het net eerder door. Hé broertje, kom erbij man. Het is heel goed. Kom lekker zitten. Ik heb net ontzettend lekker gesurfd de hele dag. Man, het waaide van de planeten. Dat is geweldig. Kom hier. Een grote bier voor de vermoeide zakenman. Kom erbij, man. En die oudste zoon in zijn pak. Zag er waarschijnlijk een beetje uit zoals ik nu. Beetje vermoeider. Ging zitten. Pakt dat biertje aan. En hij laat zich maar een beetje aanleunen. Voelt zich een beetje ongemakkelijk. En hij denkt, ja, moet het toch vragen. Mis je thuis niet? Mis je je vader niet? Hé, zegt zijn broertje, hoe zie ik eruit? Goed toch? Gezond? Kijk hier, vrienden, goede vrienden zelfs, echt vrienden. En de wind is hier echt top. Waar wij wonen is het echt niet. Wat zou ik moeten missen? Waarom zou ik terug willen? Weet je, het enige wat ik mis is een barbecue, maar over een uurtje is die ook goed. Hé broertje, heeft jouw vader ooit voor jou een barbecue georganiseerd? Ik vanavond voor jou. Kom maar. Hoe zou jij je broertje hebben overgehaald om naar huis te komen? Wat zou je tegen hem hebben gezegd? Vandaag de tweede preek in die serie over de verloren zoon. En de vorige keer hebben we gezien dat dit niet het verhaal is van één zoon, maar van twee zonen. Twee zonen. En ze geloven alle twee in één verhaal. Ze hebben alle twee één evangelie. De uitwerking verschilt op puntjes, maar de hoofdlijn is hetzelfde. Wie ben ik? Alle twee zullen ze zeggen, de jongste en de oudste, ik ben een rijke erfgenaam. Wat is je hoop? Waar hoop je op? Ik hoop op een leven in weelde. Geld als water. Wat is mijn probleem? Ja, mijn vader leeft nog. Ik kan nog niet bij de erfenis. Dat is het probleem van de oudste en van de jongste. En wat is de oplossing? Nou goed, daar gaan de wegen uiteen. Maar niet eens zo heel ver. De oplossing van de jongste zoon is net doen alsof hij dood is. Pa, geef mij de erfenis. Joh, wat mij betreft was je al lang. Was je al dood. En wat is de oplossing van de oudste zoon? Geduld hebben. Gewoon wachten. Gehoorzaam zijn. Die oude gaat vanzelf. Gewoon gehoorzamen. Maar eigenlijk lijken deze twee zonen dus ontzettend op elkaar. Ze hebben dezelfde identiteit. Ze zijn rijke erfgenamen. Ze hebben dezelfde hoop. Ze hopen op een erfenis. Hetzelfde probleem. Pa. En ze zijn allebei op hun eigen manier bezig om hun droom te verwezenlijken. in eigen kracht. Ze gebruiken hun vader. De een eist, de ander gehoorzaamt. En vandaag steken we opnieuw je gelijkenis in. Maar nu met een andere vraag. Hoe zou jij je broertje hebben overgehaald om naar huis te komen? En waarom die vraag? Omdat veel christenen zich voelen als die oudste zoon. Die hun jongere broer willen overhalen. En willen overtuigen dat het zoveel beter is bij de vader. En die broer, dat kan hun collega zijn, hun buurman, hun vriend of hun vriendin. Waarom die vraag? Hoe zou je je broertje overhalen? Omdat de argumenten waarmee oudste zonen komen aanzetten, vaak laten zien dat zij eigenlijk ook niet zoveel anders zijn als een jongere broertje. Christenen en niet-christenen verschillen niet zoveel. En juist wanneer we dat ontdekken, dan is het antwoord op de vraag, hoe zou jij het doen binnen handbereik? Hoe zou je je broertje hebben overgehaald? Weet je wat mij opvalt? Bij die jongste zoon, het gaat hem nooit om zijn vader. Nooit. Als hij weggaat, gaat het niet om zijn vader. Maar als hij terugkeert ook niet, gaat het ook niet om zijn vader. Het draait altijd om hemzelf. Want weet je wat hij zegt vlak voordat hij terugkomt? Hij zegt, vers 17. De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Nou, misschien is hij helemaal oprecht in zijn schuldbelijdenis. Maar waarom gaat hij naar huis? Wat is het doel van zijn terugkeer? Is een volle buik, toch? Behandel mij als een van uw dagloners. Weet je, het geslaagde leven is afgelopen. Dan ga ik maar voor optie 2. Second best. Maar mijn buik moet vol. De jongste zoon die zoekt zijn vader niet. Argumenten als, mis je je vader niet? Die gaan niet werken. Want het antwoord is, nee, ik mis hem niet. Zolang de jongste zoon in Eilat zit, mis je hem? Nee. En zelfs op de terugreis, mis je je vader? Ik vraag het me af. En dat is ook de ervaring van heel veel christenen. Die mensen in hun omgeving proberen te vertellen hoe geweldig het wel niet is bij God. Mis je dan niet veel als je niet naar de kerk gaat? Mis je dan niet veel als je God niet kent? Nou, nee. Ik mis helemaal niks. Hun omgeving heeft God helemaal niet nodig. En ergens in het achterhoofd van die christenen steekt het zelfs een beetje. Want in die woorden, in de woorden van de oudste zoon, ja, ik heb nooit een barbecue gehad. Ik ben dan wel bij mijn vader, maar nooit een barbecue. Dat herkennen mensen toch? Nooit een barbecue. Maar ja, gaan we toch maar proberen als oudste zonen, toch maar proberen. Spiritualiteit, daar ben je toch altijd mee bezig, ook op het strand. Nou, God kan jouw verlangen naar spiritualiteit vervullen. Of deze. Ieder mens is op zoek naar liefde. Iedereen, jij toch ook, broer. Ieder mens wil geliefd zijn. En de enige die liefde kan geven, zoals jij dat nodig hebt, is God. Alleen God kan dat. God is de enige die jouw behoefte aan liefde kan vervullen. Nou, misschien zegt u of zeg jij dat niet zo direct. Maar ik weet zeker dat mensen deze redenering in hun achterhoofd hebben en uitproberen op de mensen in hun omgeving. Zoek je geen rust, zoek je geen vergeving. Waar heb je behoefte aan? Als oudste zonen proberen wij, en ik bedoel niet wij allemaal hier, maar wij christenen. Wij proberen een behoefte bij de ander te vinden waarop Jezus het antwoord is. Jezus geeft ons een doel of vergeving of liefde. Hij geeft ons een gezin. Herkent u dat? Dat u bij de ander een behoefte zoekt? En is het dan niet lastig als je die behoefte niet kan vinden? Als het die ander gewoon goed gaat? Misschien gaat er die ander zelfs wel beter dan uzelf. Ja, maar leven loopt juist lekker zonder God. Dat kan ik voor jou niet zeggen met God. Het is wel belangrijk dus om stil te staan bij de dingen die oudste zonen proberen aan te bieden aan die jongere zonen. Want wat bieden ze nou eigenlijk aan? Vaak bieden ze vervulling van behoefte aan. De aanname is, jij hebt een behoefte en die behoefte kan alleen God vervullen. Jij hebt een behoefte, je weet nog niet welke, maar ik ga het ontdekken en dat is een behoefte die alleen God kan vervullen. Maar is dat zo? Hebben mensen behoeften die alleen God kan vervullen? Ja, ik kan heel lang en ingewikkeld redeneren, maar volgens mij is er plenty vervulling buiten God om. De jongste zoon aan het strand was perfect gelukkig. Kom op. Ik weet niet of mensen behoeften hebben die alleen God kan vervullen. Maar dat is niet het enige. Die aanname, jij bent op zoek naar een behoefte die alleen God kan vervullen. Veel mensen denken dat hetzelfde is, jij bent op zoek naar God. Eigenlijk ben jij op zoek naar God. Maar is dat zo? Is op zoek zijn naar vervulling van een behoefte, behoefte aan rust, behoefte aan vrede, behoefte aan geld, vervulling van behoefte aan vergeving. Is dat hetzelfde als op zoek zijn naar God? Ben je op zoek naar God als je bevrijd wil worden van je angst? Weet je, het kan zelfs tegenovergestelde zijn. Als ik rust heb, dan heb ik God niet meer nodig. Toch? Dan heb ik rust. Als ik liefde ervaar, dan heb ik God niet meer nodig, want dan heb ik al liefde. Als ik een gezin heb, is het goed. Heb ik God niet meer nodig om een gezin te geven. Als ik een goed setje golven heb, dan heb ik God niet meer nodig, want het waait al lekker. Ik kan het nog sterker zeggen. Als je snakt naar liefde, dan is liefde jouw hoop. Zoals de jongste zoon hoop had, ik word rijk. Dan als jij snakt naar liefde, dan is liefde jouw hoop. Dan is liefde jouw God. Dan zoek je God niet, dan zoek je liefde. En als God liefde geeft, is mooi. Maar als een ander het kan vinden, dan is dat ook prima. Nou, al die behoeften, dat moet ik er wel bij zeggen. Al die behoeften, verlangen naar liefde, verlangen naar mooie golven, verlangen naar gezondheid, verlangen naar bevrijding van angst, dat zijn allemaal goede behoeften. Er is op zich niks mis mee. Maar we moeten niet zeggen dat alleen God die behoefte kan vervullen. En we moeten zeker niet denken dat het hetzelfde is als zoeken naar God. Dat is niet zo. Dit is de werkelijkheid. Jongste zonen zoeken God niet. De hoop van de jongste zoon is een leven in weelde. En hoe die weelde eruit ziet, dat kan voor alle jongste zonen verschillend zijn. Het zal voor je broer, je vrouw, je vriendin anders zijn dan voor jou. Paulus zegt het zo. Jongste zonen hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden. Ze hebben gewoon iets anders gevonden. Het evangelie begint niet met deze zin. Jij bent op zoek naar God. En weet je, ik heb goed nieuws. Want de jongste zoon is helemaal niet op zoek naar God. De werkelijkheid is nog onluisterender als je erover gaat nadenken. Onluisterender voor oudste zonen. Want wat betekent het als een oudste zoon naar zijn jongste zoon toe gaat en zegt, God is de vervuller van jouw behoefte. God vervult jouw behoefte. Wat zegt dat dan over ons? Nou, ik zal niet generaliseren. Maar het betekent volgens mij dat oudste zonen ook vaak niet op zoek zijn naar hun vader, maar naar vervulling van hun behoefte. Het betekent dat heel veel christenen ook niet op zoek zijn naar God, maar naar bevrijding van hun angst, naar liefde. Bent u wel echt op zoek naar God? Zijn we wel echt op zoek? Of zijn we op zoek naar iets anders? De Bijbel zegt het zo. Er is niemand die God zoekt. Dat is de conclusie die Paulus trekt in Romeinen 3. Hij zegt in Romeinen 3, zo staat er ook geschreven. En dan citeert hij dus ook nog eens een keer de Bijbel. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. En Jezus laat in het verhaal van die twee zonen precies hetzelfde zien. Want wat zoekt de jongste zoon? Wat drijft hem? Zijn buik. De dagloners van mijn vader hebben zelfs nog meer te eten dan ik. En wat zoekt de oudste zoon? Wat drijft hem? Zijn buik. Ik heb niet eens een barbecue van hem gehad. Er is niemand die God zoekt. De eerste zin van het evangelie is dus niet, jij bent op zoek naar God en ik heb goed nieuws voor je. Wat is de eerste zin van het evangelie wel? God zoekt ons. In de woorden van Jezus, de mensenzoon is gekomen om te zoeken wat verloren was. Te zoeken en te redden wat verloren was. De eerste zin van het evangelie is, God zoekt ons. Dat is de eerste zin, daar begint het mee. Wij zijn misschien niet op zoek naar God, maar hij is op zoek naar ons. Dat is de eerste zin. En voordat je nu denkt, hoe werkt dat dan? Wil ik je echt vragen om dat te overdenken. Wat betekent dat? Dat de eerste zin van het evangelie niet is, jij zoekt God, maar God zoekt ons. Wat betekent dat voor u en voor jou? Dat God jou zoekt en niet andersom. God zoekt ons. Dat is de eerste zin. En hoe werkt het? Hoe zocht Jezus op wat verloren was? Hoe deed hij dat? Nou, opnieuw in zijn eigen woorden. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en hij drinkt. Of in de woorden van die Farizeeën: die man ontvangt tollenaars en zondaars en hij eet met hen. Maar als die mensen niet op zoek zijn naar God, hoe weten ze dan dat ze gevonden zijn? Die mensen op zoek, die mensen aan tafel bij Jezus, die waren toch ook gewoon op zoek naar acceptatie, zoals die prostituees. Of ze waren op zoek naar genezing, zoals die zieke mensen. Of op zoek naar reinheid of vergeving. Die waren toch ook dus niet op zoek naar God. Hoe wisten die mensen nou dat ze gevonden waren? Door God zelf. Eigenlijk is het eenvoudig. Als u of als jij hier zit en ontdekt, ja, het is zo. Eigenlijk ben ik niet op zoek naar God. En hij bestaat wel. Maar ik ben niet echt op zoek naar hem. Dan ben je als die jongste zoon. Die zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet langer waard om uw zoon te heten. Weet je, dan ben je al gevonden. Op het moment dat je beseft, ik was niet op zoek, ben je gevonden. Want wat is er daarvoor al gebeurd? Op het moment dat die jongen zegt, vader, ik heb gezondigd, had zijn vader hem al in de verte zien aankomen, had al medelijden gekregen, was al op zijn zoon afgerend en was hem al om de hals gevlogen en had hem al gekust. Op het moment dat de jongste zoon zegt, ja, ik zoek u eigenlijk helemaal niet, nooit op zoek naar u geweest, dan ligt hij al in de armen van zijn vader. Dan is hij al gevonden. We zijn misschien wel gebrekkiger dan we kunnen geloven. Zo gebrekkig dat we zelfs niet zoeken naar God. Maar tegelijkertijd geliefder en waardevoller. God heeft ons al gevonden op het moment dat we beseffen dat we niet op zoek zijn naar hem. Dus misschien bent u op dit moment wel gevonden. Door God zelf. En als je dat nou niet beseft, dat besef op dit moment niet hebt. Nou, allereerst is het goed om te weten dat er mensen hier zijn die dat besef nu wel hebben. En dat is reden om samen blij te zijn. En er zijn mensen die weten dat al heel lang dat het zo is. Nou, dat is ook reden om blij te zijn. Maar er is nog iets wat we altijd samen kunnen doen. Straks bij de koffie kun je deze vraag met elkaar bespreken. Hoe ziet mijn jongste broer eruit? Kijk, mijn jongste broer waarmee ik begon, waarom was hij nou in Eilat? Dat heeft waarschijnlijk wat met mij te maken. Ik zou niet weg willen daar. Lekker. Maar hoe ziet uw jongste zoon? Hoe ziet uw jongste broer eruit? Stel jij, u was de oudste. Hoe zou uw jongste zoon, uw jongste broer eruit hebben gezien? En laat hem maar behoorlijk op uw droom lijken. Op uw hoofd. Dat geeft je zicht op jezelf. En dan is natuurlijk de vraag, hoe krijg ik hem terug? Hoe krijg ik hem bij de vader? Want wat moet die oudste broer doen? Wat had hij moeten doen? Wat heeft de oudste broer gedaan? Hij heeft gebeld naar zijn vader. Hij zei, pa, ik heb mijn broer gevonden. Ik blijf. Voorlopig blijf ik in Eilat. Ik blijf bij mijn broer. En we zien wel hoe het verder gaat. Hij bleef. Hij ging me niet overhalen. Hij bleef. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij was niet op zakenreis. Jezus ging. En hij bleef. Hij at en hij dronk. Dat is wat de oudste broer had moeten doen. Maar misschien is het voor vandaag wel genoeg om te beseffen dat we ook heel veel lijken op de jongste broer. Amen.